Wij zijn hier dan vanmiddag voor onze vijfde keer met een studiedag. Deze week ontdekten we zelf eigenlijk een beetje per ongeluk dat een lustrum is. Nou, we hopen dat als de Heer nog weg blijft, dat we nog langer mogen doorgaan. Maar in ieder geval is het daar de vijfde keer dat we doen. En broeder Spaans vertelde mij, ik wist het niet. Het is vandaag ook de Holocaust-herdenking. Vandaag, hè? Herdenkingsdag. Dus, mooi. Ja, mooi. Nee, het is niet mooi, maar... Voor ons is het een mooie gelegenheid om ook voor Israël weer over Israël te spreken met elkaar. Ik hoop broeder Spaans er straks een beetje meer van zal zeggen. We hebben maar één kind, dus we hebben geen zonneschool vandaag. En we hebben straks een collecte, één keer, dat is voor de kosten. En daarnaast, voor de mensen die het nog niet wisten, na afloop is er een broodmaaltijd waar ook iedereen bij aanwezig kan zijn, zoals we hier met elkaar zijn. Laten we in gebed gaan. Heer Jezus, dank u wel dat wij vandaag, Heren, op deze dag, op de dag, Heren, dat gelovigen herdenken, dat u ten hemel bent gevaren, dat we bijeen mogen komen, Heer, om samen met elkaar, om tot uw eer hier te zijn, en ook, dat doet de Spaan straks, over uw volk, Heren, uw oogappel, ons een en ander zal vertellen. Dank u wel, Heer, dat u ons de vrijheid nog geeft, dat we nog steeds bijeen kunnen komen, dat we, Heren, zelfs over Israël kunnen spreken, Israël dat in de wereld ja helemaal is uitgegooid, Israël die overal de schuld van krijgt, Heer, en we willen u bidden dat christenen toch andere nieuwsbronnen aan zullen boren dan alleen wat de radio en tv ons geven. Dat christenen door zullen hebben, Heer, dat het nieuws wat binnenkomt allemaal vervuild is door wereldse gedachten, door vijandige gedachten, ja zelfs door moslimgedachten. Maar we willen bidden, Heer, dat christenen de ogen zullen openen voor de werkelijkheid. Voor uw volk wat eens straks in het duizendjarig rijk hier vooraan alles zal staan. We willen bidden, Heer, dat gij al die families gedenken, die families die 60 jaar na dato nog steeds rouwen over, ja, over hun familieleden die niet mee konden gaan naar het land Israël. Al die miljoenen, Heer, die in concentratiekampen zijn omgekomen. Al degenen die achter zijn gebleven, verward achter zijn gebleven en de rest van hun leven dit met zich mee zullen dragen en moeten dragen. Heer, wilt u hun harten versterken, wilt u hun troosten. Ook al misschien, Heer, dat ze u persoonlijk niet willen kennen. Dat ze nog in het geloof van hun vaderen leven. Maar toch, Heer, ze hebben uw kracht zo hard nodig. En zo willen wij u bidden, Heer, voor deze middag. Wilt u ons helpen? Wilt u ons zegenen? Wilt u ons een luisterend oor geven? Wilt de broeder Spaans dan ook, Heer, laten spreken wat u wilt en uitleggen wat u wilt over uw uitverkoren volk, Heer? Wilt u het aan ons schenken in deze, In de naam van onze Heer Jezus Christus bidden we dat. Amen. Dan zingen we nu lied 2. O, welke wonderen verlosser. Laten wij uit Romeinen 11, vers 1 tot en met 33 gaan lezen. Romeinen 11, vers 1 tot en met 33. En je mocht hopen dat veel gelovigen, veel christenen, Romeinen 11 eens een keer wat serieuzer namen en er ook meer achter het volk van de Heer zouden gaan staan. Want soms is het bar en boos niet alleen in wat men dan de kerken noemt, maar ook in evangelische kringen. De Joden die zijn niet verstoten door de Here en uiteindelijk zullen ze terugkomen. Maar goed, wij gaan het nog lezen en dan kunnen we zien wat de Heer daar bij monden van Paulus heeft gezegd. Ik vraag dan, God heeft zijn volk toch niet verstoten? Volstrekt niet. Ik ben immers zelf een Israëliet uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten dat hij het tevoren gekend heeft. Of weet gij niet wat het schriftwoord zegt in de geschiedenis van Elia, als hij Israël bij God aanklaagt? Heren, uw profeten hebben zijn gedood, uw altaren hebben ze omvergehaald. Ik ben alleen overgebleven en mij staan ze naar het leven. Maar wat zegt de Godspraak over hem? Ik heb mij 7000 man doen overblijven die hun knie voor Baal niet hebben gebogen. Zo is er dan ook in tegenwoordige tijd een overblijfsel gelaten naar de verkiezing der genade. Indien het nu door genade is, dan is het niet meer uit werken, anders is de genade geen genade meer. Wat dan? Hetgeen Israël najaagt, heeft het niet verkregen. Maar het uitverkoren deel heeft ze verkregen en de overigen zijn verhard. Gelijk geschreven staat, God gaf hen een geest van diepe slaap, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot de dag van heden. En David zegt, aan hun tafel worden tot een strik en een net, en tot een aanstoot en vergelding voor hen. Laat hun ogen verduisterd worden, zodat ze niet zien, en doe hun rug voorgoed zich krom. Ik vraag dan, zij zijn toch niet zo gestruikeld dat ze wel vallen moesten? Volstrekt niet. Door hun val is tot de heidenen, is het heil tot de heidenen gekomen om hen tot naijver op te wekken. Dat betekent nu dat hun val de rijkdom voor de wereld en hun tekort de rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Ik spreek tot u heidenen, juist omdat ik apostel der heidenen ben, acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening, dat ik zo mogelijk de naijver van mijn vlees en bloed mocht opwekken en enigen uit hen behouden. Want indien hun verwerking de verzoening der wereld is, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? Zij zijn de eerstelingen heilig, dan ook het deeg. Is de wortel heilig, dan ook de takken. Indien nu enkele van de takken weggebroken zijn, en gij als wilde lood daartussen geënt zijt, en aan de saprijke wortel van olijf deel hebt gekregen, beroem u dan niet tegen de takken. Indien gij u ertegen beroemt, niet gij draagt de wortel, maar de wortel u. Gij zult dan zeggen, er zijn takken weggebroken, opdat ik als lood geënt zou worden. Goed, zij zijn om hun ongeloof weggebroken, en gij staat door het geloof. Wees niet hoogmoedig, maar vrees. Want indien God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, hij zal ook u niet sparen. Let dan op de goede tierenheid Gods en zijn gestrengheid over de gevallen gestrengheid, maar over uw goede tierenheid. Goede tierenheid Gods, indien gij bij de goede tierenheid blijft, anders zult ook gij weggekapt worden. Maar ook zij zullen, wanneer zij niet bij hun ongeloof blijven, weder geënt worden. God is immers bemachtigd hen opnieuw te enten. Want indien gij uit de wilde olijf waartoe gij naar, wanneer gij uit de wilde olijf waartoe gij naar uw natuur behoort, weggekapt en tegen uw natuur op de edele olijf geënt zijt, hoeveel te meer zullen deze naar hun natuur op hun eigen olijf geënt worden? Want broeders, opdat gij niet eigenwijs zult zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat. En aldus zal gans Israël behouden worden, gelijk geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen, hij zal de goddeloosheden van Jacob afwenden, en dit is mijn verbond met hen, wanneer ik hun zonden wegneem. En zij zijn naar het evangelie vijanden om uwentwil. Naar de verkiezing zijn ze geliefden om de vaderen wil. Want de genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Want evenals gij eertijds aan God ongehoorzaam waart, maar nu ontferming hebt gevonden door hun ongehoorzaamheid, zo zijn ook deze nu ongehoorzaam geworden, opdat de door u betoonde ontferming ook zij thans ontferming zouden vinden. Want God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten om zich over hen allen te ontfermen. O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn de beschikkingen en onnaspeurlijk zijn wegen. Broeder Spaans zal vandaag het thema bespreken en ik beschouw dit schriftgedeelte dan als voldoende voor onze samenkomst. Hij zal verder ook zijn verhaal uitleggen. En daar komt dan ook, neem ik aan, dit schriftgedeelte alweer naar voren. Onder het zingen van het volgende lied wordt eveneens een collecte gehouden.
In mijn eiland, Jezus is mijn. Goedemiddag, broeders, zusters. Fijn dat ik hier vanmiddag in uw midden mag zijn. U hoeft niet bang te zijn dat ik dorst krijg. Er is u voorzien. Ja, toch fijn dat u hier zo gekomen bent. Er zijn wat mensen uit Zuid-Laren, nou natuurlijk van de gemeente ook hier. Broeder Bonhof, waarvan ik, ik geloof 30 jaar geleden al les kreeg op de Bijbelschool. Er waren fantastische tijden met broeder Jonkman, hè, die dan Jesaja uitlegde. Nou, en u en broeder Matsken, wijlen broeder Matsken. En ik vind het fijn dat u er bent met uw vrouw. En nou, ik ben eigenlijk niet van plan vanmiddag geëigende paden te bewandelen. Ik kan wel de dingen opnoemen die u toch al weet, maar ik veronderstel wel een bepaalde kennis bekend. Ik wil even met u een paar teksten lezen uit Genesis 11. En dat gaat over de toren van Babel. U heeft daar al gezien dat prachtige schilderij van Pieter Bruegel over de toren van Babel. Het is natuurlijk imaginair. Het is uit zijn brein ontsproten. Hij heeft gedacht dat het er zo ongeveer uit zou moeten zien. En dat, wat ik u vanmiddag ga vertellen, misschien mag die volgende die jij, dat is tussen Babel toen en Babel nu. U ziet dat ik hier het EU-vlaggetje op heb gezet. Ja. Ik heb hem ook maar gedownload hoor, van internet. Maar eigenlijk wat ik u ga vertellen vanmiddag is een beetje tussen Babel toen en Babel nu. En dan kom je natuurlijk op Israël, daar gaat het ook over. Daar heb ik ongeveer een klein half uurtje voor nodig, 25 minuten. En dan laat ik u aan de hand van een stuk of 30 PowerPoint-illustraties laat ik u ook nog wat dingen zien over hoe we worden beïnvloed als mensen ten aanzien van Israël. Ik laat u wat antisemitische cartoons zien uit de Arabische wereld. Om ook even te laten zien dat wij hier niet alleen beledigend zijn. En ik laat u ook nog wat dingen zien om Israël in de context te plaatsen van de huidige tijd waarin we leven. Dat Israël, maar ook andere zaken, tekenen destijds zijn die aangeven, het is vandaag Hemelvaartsdag, maar ook dat zijn wederkomst aanstaande is. Ik lees met u uit Genesis 11. En dat gaat natuurlijk over die torenbouw van Babel. De hele aarde nu was één van taal en één van spraak. Toen zij oostwaarts trokken, vonden zij een vlakte in het land Shinear, waar zij zich vestigen. En ze zeiden tot elkander, welaan laten wij tichelen maken en die goed bakken. En de tichel diende hun tot steen en het asfalt tot leem. Ook zeiden zij, welaan, laten wij een stad bouwen met een toren, waarvan de top tot de hemel reikt, en laten wij ons een naam maken, opdat wij niet over de hele aarde verstrooid worden. Toen daalde de Heere neder om de stad en de toren die de mensenkinderen bouwden te bezien. En daar komt eigenlijk de kerntekst. En de Heere zeide, zie, het is één volk en zij allen hebben één taal. Dit is het begin van hun streven. Nu zal niets van wat zij denken te doen voor hun onuitvoerbaar zijn. De hoogmoed van de mens ten top. Welaan, laat ons nederdalen en daar hun taal verwarren, zodat zij elkanders taal niet verstaan. Zo verstrooide de Heere hen vandaar over de hele aarde en zij staakten de bouw van de stad. Daarom noemt men haar Babel, omdat de Heere daar de taal der gehele aarde verward heeft. En de Heere hen vandaar over de hele aarde verstrooid heeft. Babel, ik zeg altijd Babel versus tegenover Jeruzalem. Want in datzelfde hoofdstuk, en daar lees ik u ook nog een paar teksten voor. Even vanaf vers 29 zien we dat de tegenstelling tot Babel, Jeruzalem, eigenlijk ook in de maak is daar. Hetzelfde hoofdstuk. En Abraham en Nachor namen zich vrouwen. De naam van Abrahams vrouw was Sarah en de naam van Nachors vrouw was Milka, de dochter van Haran. De vader van Milka en Jiska. En dan vindt er eigenlijk een beetje een onbegrijpelijke tekst plaats, want dan staat er: Sarah nu was onvruchtbaar, zij had geen kinderen. Nou, en dan zou je zeggen, waarom staat het hier nou vermeld? Ik bedoel, waarom moet je dat nou vermelden? Nou, dat heeft een reden, omdat eigenlijk dat volk Israël, zoals dat ontstaan is, dat is een wonder geweest. En dat hier in geslachtsregisters komen zelden vrouwen voor, dat hier toch die vrouw wordt genoemd, maar dat er eigenlijk bij wordt vermeld, ze is onvruchtbaar, dat geeft eigenlijk aan dat er na Babel behoefte was dat God zich in een wonder zou manifesteren. En daar ging hij eigenlijk al over tot de roeping van Israël. Leest u maar even vers 30. Sarah en nu was onvruchtbaar, zij had geen kinderen. En Terach nam zijn zoon Abram en Lot, de zoon van Haran, zijn kleinzoon, en Sarah zijn schoondochter, de vrouw van zijn zoon Abram. En hij deed hun wegtrekken uit Ur der Chaldeeën, het huidige Irak, om te gaan naar het land Kanaan. En zij kwamen te Haran en bleven daar. En de dagen van Terach waren 205 jaar en Terach stierf te Haran. En dan ziet u in het volgende vers, eigenlijk in hoofdstuk 12, dat de Heere zeide tot Abraham. Dus de Heer pakt Abraham in zijn kraag en begint daar eigenlijk al met zijn verlossingsplan. Dat is even het Bijbelgedeelte. Ik heb nog wel een paar Bijbelgedeelten, maar die lees ik u wel even voor tijdens datgene wat ik te zeggen heb, of denk te zeggen. Broeders en zusters, waarom houd ik nou eigenlijk van Israël? Voel mij betrokken bij het land Israël? Is dat eigen verdienste? Is het genade? Waarom had ik nou oog voor de Joodse gemeenschap van Canada toen ik in 1966 als 18-jarige jongen in Canada kwam? En daar jonge emigranten ontmoette die helemaal geen enkel zicht hadden. Waarom ben ik, waarom bent u wel geraakt door de Bijbel, de plaats van Israël in Gods heilsplan? En mijn biologische broer en zuster willen er niks mee te maken hebben. Waarom werd ik na mijn bekering gefascineerd door de boeken van Hal Lindsey en deden kerkelijke familieleden van mij zijn visie af als doemdenkerig of zelfs ketters? Maar ook de tegenstanders van Israël zijn betrokken bij dat kleine landje in het Midden-Oosten. Dat kun je niet ontkennen, denk ik. Maar waarom betekent nou die betrokkenheid voor hen een onpeilbare haat tegen land en volk van Israël? Gerda Duisenberg met haar reformatorische achtergrond, die Israël het grote probleem van deze tijd noemt. Dries van Acht, die de Willibrord-vertaling heeft, die ooit korte metten maakte met de Molukse treinkapers, maar nu geen enkel oog heeft voor de riskante positie waarin Israël verkeert. En als laatste, verleden week, nieuwe boek van de historicus Chris van der Heijden, die verleden week in Paul en Witteman mocht uitleggen waarom zijn nieuwe boek als titel heeft Israël, een onherstelbare vergissing. Israël wordt door hem een nachtmerrie genoemd. En dat door iemand die een Haman-achtige afkeer heeft van Israël en waarin de ouders collaboreerden met de Duitsers, zelfs deel uitmaakten van de Waffen-SS. Moet ik de lijst nog uitbreiden met Ahmadinejad van Iran, die openlijk zegt, Israël moet vernietigd worden? Of moet ik misschien naar de kerk zelf gaan, mevrouw Koolbrugge, iemand van de PKN-kerk, een vooraanstaand lid, 90 jaar oud, die afgelopen maand zei, de PKN-kerk die moet zich verootmoedigen voor de misdaden door Israël begaan. De PKN-kerk moet zich verootmoedigen voor de misdaden door Israël begaan. En nou ga ik toevallig elke maand naar de PKN-Israël-bidstond. Die hebben wij nog in Hogeveen. 5000 leden en dan komen er 10 mensen en 2 dominees bidden voor Israël. Dat nog wel. En dan werp ik zoiets naar voren en dan zeggen die 10 mensen, oh, dat wist ik helemaal niet. En die 2 dominees die hadden het dan wel in de krant gelezen. Dus mevrouw Koopbrugge zegt, kerk, gemeente van Jezus Christus, verootmoedig je voor de misdaden en wandaden door Israël begaan. En vandaag keek ik naar het nieuws over de Holocaust Memorial Day. En toen zei Shimon Peres, die zei, de wereld zal nooit toestaan dat er een nieuwe Holocaust plaatsvindt. En toen dacht ik van, nou Shimon, je bent wel erg optimistisch, want het kan morgen weer gebeuren. En het was 12:00, vlak voordat broeder Bonhof mij nog belde en ik keek nog even naar teletext. En toen stond daarop te lezen dat Iran had geprotesteerd bij de VN, omdat mevrouw Clinton had gezegd, als jullie Israël vernietigen, vernietigen wij jullie. Dus de president die iedere keer zegt, Israël moet van de kaart worden geveegd, die voelt zich nou zelf aangesproken, omdat iemand dat zegt. Het lijkt wel of we collectief in verwarring aan het raken zijn, broeders en zusters. Waarom hebben wij nou liefde voor dat land? Waarom zijn wij nou geraakt door de Bijbel en hebben zicht op de profetieën? Het zijn vragen, broeders en zusters, die me eigenlijk al heel lang bezighouden. Maar de laatste tijd komen ze versterkt naar boven. Ook door de chaos die je ziet in veel christelijke kerken als het om Israël gaat. Ik denk dat ik de antwoorden nooit zal krijgen. Maar het heeft alles te maken met openbaring, dat God zich openbaart in zijn woord, en we lazen het hier. De Heere riep Abram en hij leidde hem naar dat land. Het is Gods werk en God openbaart zich door zijn volk, maar hij openbaart zich ook door de Messias en in zijn woord. En dan maak je keuzes, dan word je geleid door de Heilige Geest. En waarom de een, waarom de ander niet, daar heb ik eigenlijk nooit een antwoord op gekregen. Maar ik weet wel dat het een feit is. Alleen de Almachtige kan de harten van mensen peilen en doorgronden. Maar ik kan wel lezen wat de Bijbel zegt over de trouw van God. Over zijn weg met Israël. Over zijn plan voor de toekomst met de gemeente. Maar ook de tegenstander van het beginnen, die alles in het werk stelt om Gods plan te dwarsbomen. En dan heb je eigenlijk Babel tegenover Jeruzalem. En dat begint in Genesis 11 en dat werkt eigenlijk door tot op de dag van vandaag. En nu zie je dat het zich ten volle manifesteert. We lazen Genesis 11 met elkaar. En de tijd die daar wordt beschreven, die verschilt van onze tijd. Laten we daar duidelijk in zijn. De wereld was nog overzichtelijk. Men sprak één taal. En op dit moment zijn er geen geheimen meer op de wereld. Door satellieten is alles in kaart gebracht. We kunnen een mailtje sturen van de ene kant van de wereld naar de andere. Alles is ontdekt door satellieten, door de massamedia en de technologie. Maar er is ook een duidelijke parallel tussen deze tijd en de tijd toen. Nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn. De hoogmoed van de mens die zich verhoogt en denkt dat hij aan God gelijk is. En dat zien we eigenlijk in deze tijd, dat zich ten volle aan het manifesteren is. De maakbare samenleving waarin ook de mensheid Israël nog wel in het gareel zal krijgen. Daar kom ik straks nog op terug. Babel betekent verwarring. Daar werd de taal van de mens verward. Maar later werd de betekenis gewijzigd in Gods poort. En de overlevering leert dat daar bovenop die toren, waar nu dat vlaggetje staat, dat daar een tempel stond van de afgod Marduk. En als de mens hoogmoedig wordt en faalt, dan zien we dat God het oordeel vertrekt. En dan volgt er altijd een nieuw begin na zo'n oordeel. En eigenlijk zien we dus dat in Genesis 12 dat nieuwe begin zich aftekent. Dat God zegt, ik heb die taal nu, die heb ik verward van de mensen. Er is chaos. De mens heeft zich tegen mij als tegenstander getoond. En nou ga ik werken aan mijn verlossingsplan. En dan zien we dat God Abraham roept. En dan zegt hij, ga weg uit dat vruchtbare land. Eigenlijk tegen zijn voorvader al. Ga weg uit dat vruchtbare Ur der Chaldeeën, in die delta van de Eufraat en de Tigris. En ga naar het land Kanaan. Een land wat betrekkelijk onvruchtbaar was. En dan gaat Abraham. Dan gaat hij. En weet u, ik ben daar soms wel eens jaloers op. Want ik had het net met Jan over vertrouwen. Hè? En soms merk je dat je, ook als je met geloof bezig bent, dat je heel rationeel kunt bezig zijn. Maar eigenlijk ging Abraham gewoon. Hij richtte geen werkgroep op. Hij vroeg niet, ja heer, maar laten we eerst rapporten maken. Hoe is daar de vruchtbaarheid van de grond? Wat gaat daar gebeuren? Nee, Abraham gehoorzaamde God. En hij ging daar naartoe. En via dat nageslacht zou God de wereld zegenen. En dan ook nog via een vrouw, Sarah, die eigenlijk onvruchtbaar was. Dat je zou zeggen, naar de mens gesproken, kan daar nooit een volk uit voorkomen. En dan zie je dat God zo groot is, zo machtig, dat hij eigenlijk dat wonder wel weet te bewerkstelligen. Misschien had ik al afgehaakt dat ik had gezegd, ja God, maar nageslacht, maar mijn vrouw is onvruchtbaar, daar begin ik niet aan. En Abraham gaat. En dat vind ik zo ontzettend bemoedigend en ook ter lering van mijzelf. En dan zien we dat Israël zijn loop door de geschiedenis begint. En daar kan ik tot vanavond 8 uur over praten. Ik ga u natuurlijk wel wat dingen erover doornemen. Maar ik doe dat beknopt, want ik denk dat u de meeste zaken wel van op de hoogte bent. God zet Israël apart, sluit een verbond met dat volk, om uiteindelijk zijn verlossingsplan uit te voeren, dat Jezus Christus naar de wereld zou komen. De Messias, onze Heer en Heiland, Jezus Christus, komt uit dat volk voort. En er zijn er wel eens mensen die zeggen, waarom Israël? Ik geloof dat dominee Glashouwer een boek heeft geschreven. Waarom Israël? En dan zegt Deuteronomium 7, die zegt, ja, ik heb jullie niet uitverkoren omdat jullie beter zijn, of omdat jullie talrijker zijn. Nee, omdat ik jullie lief heb en de eed wil houden die ik met jullie heb afgesloten. Ja, dat zo'n ringtoontje heb ik geloof ik ook. Ik moet er toch nog eens een Bijbels ringtoontje van maken. Maar eigenlijk, broeders en zusters, zien we dat daar 3 aspecten in Genesis 12 naar voren komen. Dat is het land, het grondgebied Israël, Kanaan, het volk en zijn God. En die 3, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En degene die ze uit elkaar wil halen, ja, die is eigenlijk bezig om te zeggen, iets wat God wil, iets wat God bewerkstelligt, wil ik als mens ongedaan maken. En dan ga je als mens de fout in, dan ga je ook als regering de fout in, en dan ga je ook als Israël zelf de fout in. Als je daar op dat punt water bij de wijn wil doen. En dan moet Israël zijn trouw bewijzen in een vijandige omgeving. Zijn trouw aan God. En dat valt niet mee. Het verbond dat God heeft gesloten met Abraham wordt keer op keer bevestigd. Gaat van Abraham over op Isaac. En dat gaat van Isaac over op Jacob. En dan splitst het volk zich in de stammen, 12 stammen, en krijgen die een gebied in het beloofde land. Maar ook, broeders en zusters, wat blijkt het zwaar te zijn om in een vijandige en afgodische wereld vol haat en antisemitisme aan je geloof vast te houden. Het is eigenlijk een permanente strijd om het land, maar vooral een geestelijke strijd die ontstaat bij de pogingen van de tegenstander om Gods heilsplan te dwarsbomen. En keer op keer zien we dat Israël van Gods wegen afwijkt. En de problemen komen van buiten, vanuit die omgeving. Maar we zien dat die problemen ook van binnenuit komen. Dat zie je ook bij heel veel gemeentes tegenwoordig. Ik noem nu net die PKN-kerk, maar ook de kleinere gemeentes, dat de problemen van binnenuit ontstaan. De uitholling komt net zo van binnenuit als van buitenaf, als vanuit de omgeving. Israël moet zijn trouw aan Yahweh bewijzen in een vijandige omgeving. Dat blijkt zwaar te zijn. Voortdurend is er die strijd. Er zijn scheuringen, er zijn tegenstellingen. Maar als Israël van de goddelijke weg afwijkt, dan volgt het oordeel. Driemaal is het volk in ballingschap gegaan. Egypte, Babylon, maar ook de huidige wereldwijde verstrooiing die nog niet is opgehouden. Het volk Israël zit nog in de vier uithoeken der aarde. En weet u wat mij nou altijd zo fascineert van Israël? En ik heb dat ook wel eens in boeken beschreven. Dat de Joden eigenlijk hun eigen rottigheid hebben opgeschreven. Ik zeg het een beetje profaan. Neemt u me dat niet kwalijk. Maar ze hebben eigenlijk hun eigen tekortkomingen in de Bijbel opgeschreven. Leest u maar. Van Genesis, de profeten, tot eigenlijk het Nieuwe Testament. Zijn het de Joden zelf die hun eigen geloof aan de kaak stellen. En dan komen daar natuurlijk nog de volkeren bij die dat wel flink willen aandekken. En ik zeg wel eens bij mezelf, hoe zijn wij nou in zelfkritiek? Jaap Spaans, hoe ben je zelf in zelfkritiek? Hoe zijn onze geschiedenisboekjes ingericht? En als u dan zou gaan vergelijken, dan zou je zeggen, eigenlijk is het een wonder dat die Bijbel ook zoveel zelfkritiek van de Joden aan zichzelf bevat. Maar dat is voor mij nou net ook een wonder dat dat volk dat zelf heeft opgetekend en verhaald. En dan, broeders en zusters, dan wordt Jezus geboren en komt de Messias. En ik wil u daar toch even een Bijbeltekst mee lezen uit Lucas 19. En als u een Bijbel heeft, leest u dat even met me mee. We zien in Lucas 19... daar die intocht in Jeruzalem. Ze noemen dat ook wel Palmpasen. En eigenlijk kun je zeggen dat daar staat Baruch haba b'shem Adonai. Gezegend hij die komt, de koning, in de naam des Heer. Ik lees even met u vers 38. Dan komt de Heer op een veulen, gaat die Jeruzalem binnen. Ja, en dan zou je bij jezelf zeggen, ja, is dat nou de Messias? De BBZ door de Romeinen. Dan word je getreiterd en geterroriseerd. En daar komt daar iemand op een ezel binnen. En die komt zeggen dat hij de verlosser is. Hoe zou ik nou hebben gedacht als ik daar had gestaan? En weet u, toch is dit nou juist dat grote wonder waar ik eigenlijk vol van ben. Dat de Heer niet kwam met strijdwagens. Hij kwam niet met een machtig leger om die Romeinen te verslaan. Hij kwam niet met F-16's of panzerhaubitsers, nee, hij kwam op een eenvoudig veulen Jeruzalem binnen. En daar staat de gezegend hij die komt, de koning, in de naam des Heeren. Baruch haba b'shem Adonai. Ik was met mijn zoon in Israël op de Olijfberg. En toen zaten we in dat huis van Christen van Israël. En toen hadden we s'avonds een Bijbelstudie. En toen zongen we dit lied, Baruch haba b'shem Adonai. En u mag gerust weten, als ik het nou zing, krijg ik er nog kippenvel van. Dat je daar op die plaats dat lied mag zingen. En weet je wat er dan gebeurt? Dan moet u eens lezen in vers 41. En toen hij nog dichterbij gekomen was en de stad zag, weende hij over haar. Jezus weende over Jeruzalem. Hij weende over de stad. En dan gaan we verder en hij zei, of gij ook op deze dag verstond wat tot uw vrede dient. Maar thans is het verborgen voor uw ogen. Dat heeft ook eigenlijk broeder Libbe net gelezen. Want er zullen dagen over u komen waarin uw vijanden een bolwerk tegen u zullen opwerpen. En u omsingelen en u van alle zijden in het nauw brengen. En ze zullen u en uw kinderen in u vertreden. En ze zullen in u geen steen op de andere laten. En dan komt het omdat gij de tijd niet hebt opgemerkt dat God naar u omzag. Dus eigenlijk zegt Jezus daar, hij weende over Jeruzalem. Hij zegt, gij hebt de tijd niet opgemerkt dat God naar u omzag. Israël wees de Messias af. Maar ik vind het altijd zo fijn dat na Lucas 19 Lucas 21 komt. En dan schetst Jezus daar dat prachtige profetische panorama. En dat is deze tijd. En dan moet je je afvragen, de Heer huilde over Jeruzalem. Maar de Joden hebben het wel geweten tot de dag van vandaag. Zou die ook over ons huilen, als die nu naar beneden kijkt? En broeders en zusters, het is mijn overtuiging dat dat onze prioriteit is. En daarom laat ik u straks ook een aantal zaken zien over het Babel van nu. Israël herkent de Messias niet. Broeder Libbe las net, God gaf hun een geest van diepe slaap. Maar zij waren verblind om onzentwil. Hun val betekent rijkdom voor de wereld. De gemeente wordt gesticht, de kerk. Niet het geestelijk Israël in de plaats van nee. Wij zijn een ander heilsorgaan, geënt op de olijf, op de edele olijf. En dat is Israël. En dan zegt de Bijbel erbij, daardoor hebben we deel aan de saprijke wortel van de olijf. We worden vanuit Israël, worden wij gevoed. En dat mag ik doen door deze Bijbel. Dat is een pronkje wil voor mij, praktisch. Ik zei net tegen broeder Bonhoff, het is nog dezelfde Bijbel als dat ik op de Bijbelschool had. En sommige gemeenten zeggen, er is één gemeente waar ik kom, dan mag ik niet uit de NBV lezen. En één gemeente, dan moet ik uit de NBV lezen. Maar ik zeg altijd, ja, dan lees ik het wel dubbel. Want ik heb hier zoveel in aangetekend. Ik ga dat niet overdoen. Omdat er weer een nieuwe vertaling kan komen. 10 jaar DV weer beginnen met alles erbij te schrijven. Maar zo openbaart God zich in dat woord. En dat is zo machtig, ook voor de jongeren, dat je die Bijbel hebt. En daardoor hebben we deel aan de saprijke wortel van de olijf. En dan gaat Israël, als het de Messias heeft afgewezen, voor de derde keer in de verstrooiing, in de ballingschap, die nu op dit moment nog gaande is. En dan is Israël in de woestijn, kun je zeggen. En dan heb je bijvoorbeeld Psalm 137. Aan Babels stromen zaten wij, ook weenden wij als wij Sion gedachten. En dan staat er, hoe zouden wij des Heeren lied zingen op vreemde grond? Indien ik u vergeten, o Jeruzalem, zo vergeten mij mijn rechterhand. Is het niet ongelooflijk dat er Joden zijn in Siberië, die nog nooit van Israël hadden gehoord, nu wel, nu kun je er met internet naartoe, maar die in hun hart die heimwee hadden naar Sion, onverklaarbaar naar de mens gesproken. En dan zegt Psalm 137, hoe kan ik uw lied zingen op vreemde grond? En nu zien we in deze tijd dat Gods volk aan het terugkeren is naar Jeruzalem. Of ze willen of niet. Uit de arme landen, dat je kunt zeggen ze hebben een economisch motief. Maar ook uit Amerika en vooral uit Frankrijk keren de Joden terug naar Israël. Terwijl mijn logica zegt, er is al zo weinig ruimte daar. Er is al een Palestijns vluchtelingenprobleem. En dan moeten er nog zoveel Joden bij. En gelukkig zeg ik dan Jan, even naar onze discussie, de Heer zal het doen. Als ik mijn logica erop loslaat, dan kom ik er misschien niet uit. Maar ik weet zeker dat de Heer het zou doen. Want uit die onvruchtbare Sara heeft hij dat volk apart kunnen zetten. Het is doorgegaan. Het zal gebeuren. Altijd was er de hoop, de zekerheid van de oud-testamentische profeten, dat God de Almachtige een keer in het lot van het volk zou brengen en hen zou terugvoeren naar dat beloofde land. Antisemitisme is een hardnekkig verschijnsel ter wereld. Het is in feite haat tegen de God van Israël. Het is in feite haat tegen onze God. Dan wil ik met u even naar de tijd nu. Eind van de 19e eeuw, begin van de 20e eeuw en nu. Dan ontstaat er ten aanzien van het antisemitisme en de vervolging van de Joden een climax. Uit alle hoeken en gaten kroop in Europa het verleden weer voor de dag, schrijft iemand. En bij de oude verwijten en beschuldigingen voegden zich gevaarlijke nieuwe. En degene die dat propageerde, die vond in brede kring een gewillig oor. Hitler heeft zich onder andere gebaseerd op de opruiende en pseudo-wetenschappelijke literatuur die in de 19e eeuw in Duitsland en andere landen werd gepubliceerd. En om het antisemitisme, om dat te propageren, te rechtvaardigen, werd op grote schaal gebruik gemaakt van de geschriften van Luther. Ik zal u eens wat voorlezen uit iets wat Luther hier schrijft. En ik hoop niet dat u de man in een ander daglicht gaat zien. Het is een zeer goed naslagwerk, Christelijke Theologie naar Auschwitz. En dan wordt er geschreven in Von den Juden und ihren Lügen. Wat moeten wij christenen dan met dit vervloekte en verworpen ras der Joden doen? Want ze leven onder ons en we weten dat ze liegen, lasteren en vloeken. Wij kunnen ze niet dulden als wij niet willen delen in hun leugens, hun vloeken en hun lastering. En dan zegt hij, laat mij u een eerlijk advies geven. In de eerste plaats moeten hun synagogen in brand worden gestoken. En wat niet verbrandt, moet met modder worden bedekt. En verderop, in de tweede plaats moeten hun huizen worden afgebroken en vernietigd. En ten derde moeten hun boeken worden afgenomen. Ten vierde moeten hun rabbijnen met de doodstraf worden verboden verder les te geven. Ten vijfde mogen zij zich niet vrijelijk bewegen. Zij mogen geen rente meer nemen. En ten zevende moeten ze hard aan het werk worden gezet. En dan eindigt hier dit boek met geachte vorsten en edelen die Joden in uw gebied hebt. Als dit advies u niet past, vind dan iets beters, opdat gij en wij allen zullen worden bevrijd van deze ondraaglijke duivelse last, de Joden. Pagina 150 uit dat belangrijke boek. Broeders en zusters, en we zien dat dat antisemitisme niet alleen in de wereld zit, maar dat het ook vanuit de kerk komt. En natuurlijk heeft Luther, heeft die grote daden gedaan. En ik denk dat dit ook voor hem een worsteling moet zijn geweest. Maar het zijn wel dingen die gebeurd zijn. En na een explosie van antisemitisme vindt dan in 1942 in Duitsland, in Berlijn, de Wannsee-conferentie plaats over de vernietiging van de Joden. En zoekt u dat maar eens op internet. Ik geloof dat Eichmann zelfs de notulist was. Het hele verslag kun je zo lezen en downloaden. In feite in 1942, op de voedingsbodem die er toen was, dat antisemitisme vernietigende proporties kon aannemen. En het jaar daarvoor in 1941, en ik laat u straks de foto zien, bezocht de grootmoefti van Jeruzalem Hitler met het verzoek haast te maken bij de vernietiging van de Europese Joden om emigratie naar Palestina te voorkomen. En voor het eerst in de geschiedenis werd een georganiseerde vernietigingsmachine in werking gesteld. Er werden 6 miljoen Joden, ook uit Nederland, weggereden en vernietigd. Maar ook Hitler, laten we duidelijk zijn, faalde. Geen mens is in staat Gods heilsplan te verijdelen. Wat God begon met een onvruchtbare vrouw, zal die voleindigen. Daar sta ik voor, daar geloof ik in. Dat kon de farao niet tegenhouden. Dat kon Haman niet tegenhouden. Dat kon Herodes niet doen. Hitler niet. En ook Ahmadinejad van Iran niet. En dit zou, broeders en zusters, ter lering moeten zijn. Erwin Keller schrijft in zijn prachtige boek over de verstrooiing van de Joden. Nooit eerder in de geschiedenis was er een volk dat zo'n onverbreekbare verbondenheid en innige samenhang met het land der vaderen, die over ruimte en tijd heen door de hele periode van de geschiedenis heeft stand gehouden. Ik heb 2,5 jaar in Amerika gewoond. Ik heb daar ook met Indianen gewerkt in British Columbia, ook op de trein. En dan zie je eigenlijk dat nadat de blanken in Noord-Amerika zijn gekomen, dat die hele Indiaanse cultuur eigenlijk is verwaterd, is opgelost. Men is opgegaan in het totaal. Maar de Joden hebben, mede door de wet, zijn ze altijd dat volk gebleven wat God apart heeft gezet. Niet omdat ze beter zijn of talrijker, maar omdat God zegt, ik heb jullie lief. Ik zal mijn eed met jullie gestand doen. Maar vooral omdat hij wist dat de Messias moest worden voortgebracht. En Israël is gebruikt als instrument, als weg om die Messias voort te brengen. En dat is eigenlijk, broeders en zusters, wat mij bezighoudt. Maar wat me ook rust kan geven, ook in moeilijke tijden. Israël bestaat 14 mei 60 jaar. En dat vieren we. Terwijl we weten dat het land Israël niet perfect is. Hoe lang kan Israël nog op kennis en wapens vertrouwen om land, volk en geloof te verdedigen? Ik had een gesprek met iemand over die 40.000 raketten die op Israël staan gericht. En dat zijn niet allemaal meer van die vuurwerkbommen, een paaltje met vuurwerk erin. Nee, er zitten geleide raketten die Iran in feite aanschaft met onze oliedollars. Want die landen worden stink en stinkrijk van al het geld wat wij in die tank stoppen. Ze hebben zulke budgetten niet om het vluchtelingenprobleem te lossen, maar om wapens aan te schaffen om straks Israël te lijf te gaan. En hoe lang kan Israël nog op die wapens vertrouwen? Er komt een moment, dat is mijn vaste overtuiging, en u mag gerust weten, die ultra-orthodoxe Joden die geloven dat ook, dat Israël, dat er een moment komt dat ze het niet kunnen houden en niet mogen hebben van hun wapens, maar dat ze gewoon de Messias zullen aanroepen. Israël 60 jaar, dat vieren we. Maar het brengt ook de tegenstanders van het land in de benen. Israël 60 jaar valt samen met een periode dat de hele wereld in beweging lijkt. En eigenlijk zie je dat Jeruzalem versus Babel, dat zich nu naar een climax toe gaat. Het is zich aan het toespitsen. Babel staat symbool voor de hoogmoed van de mens. En het nieuwe Babel tekent zich in volle omvang af in deze tijd. Israël speelt daarin een centrale rol, omdat God bezig is een keer te brengen in het lot van zijn volk. En we staan vlak voor die wederkomst. In Matteüs 24 en Lucas 21 en Marcus 13 schetst Jezus zelf dat wereldbeeld, schetst hij de tekenen die er zullen zijn op de wereld vlak voordat hij komt. En een aantal ga ik met u doornemen aan de hand van wat illustraties. Maar het is vandaag hemelvaart, broeders en zusters. De Heer ging naar de hemel. Hij pleit nu voor ons bij de Vader. En toch komt er een moment dat hij terugkeert. En ik denk dat velen er met verlangen naartoe zien. Spaans denkt wel eens van ja, maar ik wil dit nog, dat boek nog schrijven, dat nog. Maar als ik kijk naar de meer dan 2 miljard mensen die amper kan rondkomen op de wereld, die honger lijden, dan zeg ik, die kijken verlangend uit naar zijn komst. Niet altijd bewust, maar daarvoor is zijn wederkomst nodig. Wij hebben het hier nog goed. Soms denken we, Heer, wacht nog maar even. Moet dit nog? Maar de Bijbel is er vol van. Er komt een tijd dat hij zal terugkeren naar de wereld. En dan mogen we zeggen, Heer, wij verlangen naar u. Maar we zijn er ook klaar voor. Ik wil het ook een beetje spontaan houden. Ik kreeg van mijn zoon een keer wat afbeeldingen van Israëlische postzegels. Hè? En je kunt ze amper zien, maar wat staat er op die Israëlische postzegels? Daar staan bijvoorbeeld Bijbelse taferelen. En mijn zoon heeft zelf zo'n grote lijst, zitten al die postzegels in, hij spaart ze ook. Maar daar zitten Bijbelse taferelen. Dus je kunt eigenlijk zeggen dat land Israël, waar wij als kerk vaak kritiek op hebben, die stuurt toch maar over de hele wereld die Bijbelse tekenen. Het gaat natuurlijk niet over Jezus, maar het gaat wel over de wortel, over het Oude Testament. En wat denkt u nu dat wij over de wereld sturen? Want wij weten het zo goed. We hebben zoveel kritiek op Israël. Er komt zo een foto. Wat denkt u nou wat wij voor postzegels hebben? Ja, Frans Bauer, die heeft een nieuwe postzegelserie. Nou, laat maar even zien de volgende. Kijk. De rookworst. Ja. Varkensvlees. Tuurlijk zijn er ook mooie Nederlandse postzegels. Ik wil het niet belachelijk maken. Ik wil er altijd wel even mee aangeven dat we zo vol zijn van kritiek op Israël. En Israël maakt ook fouten. Maar als je nou gaat kijken naar de postzegels, en vaak kun je een land toch gewoon een beetje beoordelen op dat soort dingen, dan zeg ik, jongens, ik kijk liever daarnaar dan naar de Unox-worst. De volgende mag de Unox. Nou is er in Nederland een hoop te doen geweest over Geert Wilders en over die hele affaire met die film Fitna. Hè? Maar hier heeft u iets wat eigenlijk dagelijkse praktijk is in de Arabische wereld. Nou, ik hoef u niet te vertellen dat dit natuurlijk de vrekkige, gierige Jood is, die je eigenlijk al zag in de tijd van Hitler. Nou ja, er wordt dan met een blik open naar zijn hoofd opengemaakt en daar zitten dan allemaal doodskoppen in. Ik denk dat u wel ongeveer begrijpt wat hier achter zit. De volgende mag. En dan was laatst mevrouw Duisenberg, die was op televisie, De Wereld Draait Door. Kijk er altijd graag naar, niet dat ik het overal mee eens ben. En toen werd aangekondigd op internet, mevrouw Duisenberg zou komen en er zouden schokkende foto's uit Israël zijn. Ik denk, nou, dat wil ik zien. Dus ik s'avonds naar de tv kijken met zulke tenen, want ik heb het niet zo op haar, ik kan er ook niks aan doen. Maar dan mag een vooroordeel wel zijn. Nou, dan heb je hier Israëlische soldaten en die jongen die plast in zijn broek. Ach. Ja, u zit natuurlijk, ja, het is heel vervelend. En ik begrijp ook wel, maar als u nou weet dat de terroristen daar gebruik maken van mensen die het Down-syndroom hebben, mensen met een verstandelijke beperking, kinderen, om met bommen om in een winkelcentrum te gaan, ja, dan moet je ook gewoon kijken. Maar dit kan ook in elk Nederlands politiebureau gebeuren. Lieve broeders en zussen, ik heb bij de politie gewerkt 25 jaar. Wat dacht u als wij een jonge verdachte hadden? Ja, dat past dus ook wel eens in de broek van angst. En het is vervelend, ik vind het ook niet fijn, ik vind het ook best wel. Maar dit soort foto's gaat de wereld over. Maar je moet ze eigenlijk wel ook nuanceren. En daar bedoel ik mee dat die foto ook ieder moment van de dag in een Nederlands politiebureau zou kunnen worden gemaakt op zaterdagavond en op zondagavond na het uitgaansleven. En dat wil ik u daar eigenlijk mee vertellen. Maar Israël, en daar komt een ander probleem bij, Israël heeft ook vrijheid van meningsuiting. Iedere journalist daar mag foto's maken. En in Iran zie je geen foto, hoor. Ja, dan wordt die stiekem met tegenwoordig met die mobieltjes kan er nog wel eens een foto van een galg of zo zie je verschijnen. Maar in feite is daar een strenge, strikte censuur. De volgende maar. Nou, u ziet wel hier, dit is ook weer zo, dat is weer de Jood die bloed drinkt. En dan heeft hij hier heeft hij zo'n ding met een hakenkruis hier aan het einde. Dus u begrijpt wel dat dit soort cartoons, dat verschijnt dan in die Arabische pers. Nou, als je dan een beetje sluimerende jodenhaat hebt, antisemitisme, dan begrijpt u wel dat dat hierdoor wordt aangewakkerd. En dat gebeurt momenteel op grote schaal door satellietzenders als Almanar, Al Jazeera in mindere mate. Maar vooral die Hezbollah-zender en die zender van Iran, dat zijn zenders die eigenlijk iedere dag hun gif uitstorten over de wereld, met name de Arabische wereld. De volgende maand. Nou, de Israel Occupation Forces, u ziet het al hier met de Duitse helm op. Ja, en natuurlijk gebeuren daar dingen in de Gaza. Ik zeg niet dat ik alles eens ben wat daar gebeurt, er wordt ook geleden. Maar het is wel zo dat God dat land heeft beloofd aan dat volk. En dan kun je zeggen, ja, wij gaan dat dwarsbomen, wij gaan daarvan afwijken. De Arabieren houden het ook in stand, want die zouden met hun oliedollars dat al lang kunnen hebben opgelost. Nou, hier ziet u het Judische moordplan, dat is dan Der Stürmer. En Der Stürmer, dat was eigenlijk een blad wat met name zich baseerde op Luther, de uitspraken die ik ook heb voorgelezen. En eigenlijk ook die uitspraken van Luther gebruikte om aan de Duitsers te laten zien, ja, maar kijk, de reformatoren, die hadden het ook niet zo op de Joden. En er is eigenlijk een Joods moordplan, een Joods wereldcomplot. En die vertakkingen, die zie je iedere keer, zie je er weer naar boven komen. Het is aan de andere kant natuurlijk wel zo, er zijn heel veel Joden die zitten natuurlijk best wel in goede posities, zijn ook best wel slim, ze hebben best wel in een hoop dingen invloed. Maar dat er een Joods wereldcomplot is, dat wijkt zo af van wat wij geloven in de Bijbel, dat ik zeg van ja, daar moeten we verder van blijven, de volgende. Nou, hier ziet u ook iets, dat is een beetje om christenen te tarten, hè, dat eigenlijk Palestijnen worden gekruisigd terwijl ze zelf een olijftak, het teken van de vrede, in de hand hebben. Nou, hier ziet u, ik geloof dat het Sharon is, die dan Heil Hitler en de Hitlergroep maakt. Dat is natuurlijk ook een stuitende. Nou, en die verschijnen iedere dag wel in de Arabische media. En u kunt ze ook zo op internet opzoeken. En eigenlijk kun je zeggen dat er zich op dit moment een maakbare samenleving ontwikkelt, waarin de mens denkt dat hij alles onder controle heeft en kan sturen. Dus eigenlijk gelijk aan Genesis 11. En de burger krijgt bij zijn geboorte een nummer mee. In de toekomst een chip. En die zullen aan hem verbonden blijven tot aan de dood. En dat merkteken 666, het staat voor de mens die op de zesde dag is geschapen. Zeven is eigenlijk symbolisch voor God de Almachtige, de mens die eigenlijk de zesde dag is geschapen en die zich wil verheffen en aan God gelijk wil zijn. En dat is eigenlijk de basis van de problemen. Daarom hebben we verlossing nodig. Het zit ook in mij wel eens een keer. Ik heb hier even, ik weet niet of u het nieuws volgt. Ik heb vanmorgen even CNN gekeken en de BBC. Om gewoon even te kijken, wat kan ik nou nog gebruiken vandaag? En dan zie je eigenlijk de vier hoofdonderwerpen. Het was eerst de Israël de Holocaust Day. Toen kwam van mevrouw Clinton. En toen kwam dat er hongersnoden op de wereld dreigen in bepaalde gebieden. Vanwege tekorten aan rijst en een verkeerde hamstermanier van de rijke landen. En het volgende punt was de enorme financiële verliezen die worden geleden. Ik heb gelezen dat China verleden week heeft op één dag $1700 miljard verloren op de beurs. $1700 miljard. En waarschijnlijk heeft de Chinese regering het zelf ook nog bewerkstelligd door sturend te werken op de aandelenbeurs.
Waar hebben ze dat aan verloren?
Nou, dat hebben ze verloren doordat de aandelen minder waard zijn geworden. Ja. Maar ik denk wat u ook wel merkt is dat, en dit is niet het praatje wat ik nu hou, dat heb ik 10 jaar geleden al gezegd, of toen ik de euro in werking had, dat er een strijd gaande is tussen de Amerikaanse dollar en de euro. Ja. En dat je heel duidelijk ziet dat die euro tot dit moment aan het winnen is. En dat heeft voor Israël gevolgen, want Europa is minder pro-Israël dan bijvoorbeeld een land als Amerika. Dat met al zijn fouten toch altijd nog wel een land is wat achter Israël blijft staan. En dat zal straks ook gaan wegvallen voor Israël. En dan kun je eigenlijk zeggen, de wereld wil straks vrede, die wil geen voedseltekorten. En er is daar nog wel dat ene kleine landje op het midden van de aarde. En die, ja, die weerhoudt eigenlijk dat er vrede, geen gevaar op de wereld komt. En dat zal zo'n enorme haat oproepen van de wereld. En dat proces zie je nu eigenlijk zich voor je ogen voltrekken. Ik heb hier, die heb ik in het verleden wel vaker laten zien. Dat is het alziend oog, dat staat op het dollarbiljet. Ik heb hier toen bij de lezing over biometrie ook al een keer gezegd. En dat is eigenlijk hetzelfde alziend oog wat je ook hebt bij de vrijmetselarij-hierarchie. Maar in feite zie je dat er op de wereld processen lopen op dit moment, waar met name op het financiële vlak een enorme strijd gaande is met hele grote gevolgen. En dan zien we natuurlijk internationalisering. En ik ben nu bezig even de context te schetsen, hè, ook wat Israël betreft. Maar we zien internationalisering, maar we zien ook veranderingen in de bevolkingssamenstelling. Doordat migranten hier naartoe komen, immigranten, omdat wij zelf de hele wereld overreizen. Ik ken één evangelist, die zit in het vliegtuig, of hij gaat erin of hij komt eruit. En de mobiliteit is toegenomen, we reizen de hele wereld over. En dan zie je dat de cultuur, maar ook de bevolkingssamenstelling in ons land verandert. Dit is de moskee in Waalwijk en daaronder ziet u de Europese vlag. Ik hoef u niet uit te leggen waarom de Europese vlag 12 sterren heeft. Hè? Dat weet u denk ik allemaal wel. Ja, de volgende mag. Nou, dit is dan ook weer die toren van Babel. Want u ziet dat de wereld eigenlijk door de wetenschap en de technologie als het ware zich kan ontpoppen als dat ware Babel. Want alle instrumenten zijn in handen, ja, om de wereld ook te kunnen beheersen en controleren en door middel van technologieën, door middel van massacommunicatie en door middel van satellietsystemen alles te beheersen en te controleren. En eigenlijk zie je dat gevoegd bij de problemen die er zijn, dat er ook een plaats is, een reden is dat er een wereldgezag aan het ontstaan is. Want de problemen zijn zo groot, dat kan geen één landje meer oplossen. Je hebt gewoon elkaar nodig. De volgende. Ja, ik heb dit ook even gezien. Hier ziet u een poes die is gechipt. Ik heb ook zo'n chip-injector bij me, dus als u hem straks eens wil zien. En ik heb die meegenomen omdat u weet dat ik hier best mee bezig ben, maar dat ik Israël niet geïsoleerd wil benaderen. Ik wil het nadrukkelijk plaatsen in de context van andere dingen die gebruiken. Nou, deze poes is gechipt en u ziet daar iemand die houdt er dan een laser bij. En dan weet je precies wie je baasje is. En als die kwijt is, kun je weer terugbezorgen. De volgende.
Is het verkeerd dan?
Nee, is helemaal niet verkeerd.
Nee?
Nee, dat heeft veel voordelen.
Ja, precies.
Het nadeel is alleen, Je kunt er ook zelfs mensen mee terugbrengen. Ja, toch, ondanks de voordelen zou ik het niet graag willen.
Nee, voor het beter bedoel ik.
Nou, ja, die tijd komt wel dat je bij de geboorte natuurlijk zo'n ding in krijgt. En vooral met de nanotechnologie. Ik zeg niet dat het verkeerd is. Dat hetzelfde met bijvoorbeeld nucleaire technologie. Daar zitten heel veel voordelen aan. Maar daar kun je ook destructief mee werken.
Ik geloof wel dat het verkeerd is, hoor.
Een?
Ik geloof wel dat het verkeerd is.
Ja,
ik
dat
geloof ik. Maar dat merkt even maar niet van mij.
Nee, oké. Okay. Nou, daar komen we.
Ja, daar staat veel in openbaar.
Ja, dat weet ik. Dat staat
maar ik bedoel, alleen voor dieren is het niet verkeerd.
Nee, voor dieren niet. Maar in feite wordt er, om dat bij dieren te doen, wordt de infrastructuur, wordt de basis gelegd dat het straks ook bij mensen mogelijk is. Nou, hier ziet u een discotheek in Rotterdam. En nou, daar kon de jeugd dan een chip in de arm krijgen. En als ze dan 1000 euro betaalde, mochten ze voor 1500 euro drinken. Nou, zo snel verdien je het niet op de bank, laat ik het zo zeggen. Dus de jeugd stond in de rij om daar bij die Bahia Beach Club... Kluivert is mede-eigenaar van dat ding. Nou, en u ziet hier ook die vrouw die heeft een chip in de arm en die kijkt verkikkerd naar die man van, nou wat fijn dat je dat bij me onderzoekt. Je ziet het gewoon. En die scant dan de chip en nou, dan weet je precies wie er binnenkomt en dan kun je dat beltegoed, of dat beltegoed, dat drangtegoed kun je verhogen en kun je verlagen enzovoort. De volgende. Nou, hier ziet u dat zo'n chip wordt ingebracht, de Very Chip. Kun je zeggen, alleen dieren in Nederland zijn ook al stemmen opgegaan. Laten we naar die TBS'ers chippen. Laten we naar die gevangenen chippen. Want die ontsnappen iedere keer, doen vreselijke dingen. Ze die nou een chip injecteren, hebben we dat probleem opgelost. De volgende mag. Maar straks krijg je dus een algemene identificatieplicht. En dan kun je je afvragen, ja, is dat wel goed? Want wat ga je daarmee doen? De techniek op zich is niet erg. Maar wat... Hoe zit het met de mensen die processen sturen, die technologieën ontwikkelen en die technologieën in werking zetten? Zijn die ook te vertrouwen? En dan leert de geschiedenis, ook met antisemitisme, dat er vaak mensen zijn die zijn uit op macht. En vaak zit daar ook antisemitisme en tegenwoordig ook haat tegen christenen komt daarbij. Eigenlijk kun je zeggen dat de gegevens van de chip kunnen worden gekoppeld aan andere informatie, zoals betaalgegevens, een nummer, klantenkaart. Je kunt zeggen, als mens word je meetbaar en word je controleerbaar. En als je dan bij Albert Heijn straks koopt en dan koop je allerlei chipartikelen, dan kan dat worden gekoppeld aan jouw naam en gegevens. Weten ze precies dat je dieetproducten gebruikt, weten ze precies dat je andere dingen neemt, welke bladen je leest. En eigenlijk ontstaat er dan als het ware een transparante mens. Dit is de persoonsbewijs van mijn moeder. Zij heette mevrouw Wittekoek, geboren in Middelharnis, zonder beroep, want... Toen was een vrouw er nog voor, ja, de meeste vrouwen het nu. Zij had dus, nou, en dit is het persoonsbewijs, het is de Ausweis. En toen hebben we na de oorlog gezegd, zo'n ding willen we nooit meer hebben. En toen kwam in 1971 die volkstelling, toen kwam iedereen in opstand. Ja, maar dat... En we zijn 35 jaar verder en we worden iedere dag geteld, iedere minuut van de dag worden we geteld. Eigenlijk kun je zeggen, het is net of we het aan het vergeten zijn. De ratio... wint het van het geloof. De volgende mag. En dan kom ik eigenlijk ook weer terug op het onderwerp. Even via een zijpad. En ik hoop dat u dat niet erg vindt. Maar ik kan die dingen niet van elkaar loszien. Ik heb hier zometeen een stippenkaart. Geen strippenkaart, maar een stippenkaart. En die werd gebruikt in 1941 door Amsterdamse ambtenaren. En daar staat er zo in. Elke stip is 10 joden. De volgende mag. En door die stippenkaart, u kunt hier al die stippen zien, was het eigenlijk mogelijk om de Joden heel gecontroleerd op te pakken. We wisten precies waar ze zaten. Nou, bergen heb je hier niet waar ze zich konden verbergen. En daarom zijn er verhoudingsgewijs in Nederland zoveel Joden, zijn er ook afgevoerd naar de vernietigingskampen. Maar je kunt eigenlijk ook zeggen dat het weer alles te maken heeft met het onderwerp, want ook dat je iets kunt misbruiken. En ik sta soms versteld van de naïviteit bij veel christenen als het gaat om hun zicht op waar ze geregistreerd staan, gemeentelijke basisadministratie. Je kunt het allemaal opvragen, je hebt recht op een uitdraai. En hier zie je ook heel duidelijk dat omdat die Joden zo goed waren geregistreerd en in kaart gebracht, konden ze eigenlijk ook worden afgevoerd naar de vernietigingskamp. Dit is de synagoge in Harderwijk. Mijn vrouw en ik zijn hier gedoopt. Het was toen nog een baptistengemeente. En hier ziet u ook dat gat is eruit. Hè? En toen hebben ze er later een poepmuseum van gemaakt. Ja, Harderwijk dacht, we gaan iets doen met die bestemming. Gaan we er een poepmuseum van maken? Toen heb ik protest aangetekend. Toen heb ik gezegd, moet luisteren. Het hebben ze het ook veranderd hoor. Hadden ze allerlei dingen wat met poep te maken had. Hondenpoep en weet ik wat. Dat ga je toch niet doen in een museum waar wat de synagoge is geweest. Waar de mensen uit zijn weggevoerd. En dat soort dingen kom je te veel tegen in onze samenleving. En daarom is het zo belangrijk dat we ook dit soort middag en avond hebben. De volgende. Nou, dit is een monument bij de synagoge Hogeveen. Hier baden zij en zongen zij. Hier was hun bedehuis. Toen zwegen zij, verdwenen zij en kwamen nooit meer thuis. Een heerschappij, een razernij, heeft hen zozeer geschonden. Nog dragen zij en speuren wij de diepgeslagen wonden. Degene die dat gedicht heeft gemaakt, Gerrit Nijhoff, is een goede kennis van, maar begin niet over Israël, want hij gaat stijgen. Dan zeg ik, ja maar Gerrit, je begrijpt toch wel dat het te maken heeft met wat er toen is gebeurd. Ja, zegt hij, maar wat ze nu doen. Nou, en zo leef je, wij zetten dan elke week een bosje bloemen bij dat monument, om toch die herinnering levend te houden. Dat is een groepje wat dat bij Tourbeurt doet hoor. Nou, hier ziet u die grootmoeftie. Die bezocht zijn vriend Hitler in 1941. En toen voelde hij de bui al aankomen. Ik denk dat die grootmoeftie de profetieën beter kende dan een hoop christenen. En toen dacht hij van, er staat iets in de Bijbel over. Weet je wat, als ik nou naar Hitler toe ga en ik vraag of hij dat proces versnelt, dan komen ze in ieder geval niet hier naartoe. En er zijn er 6 miljoen vermoord. Maar hij vergat één ding, dat het Gods volk is. En dat God uit die onvruchtbare Sarah een nageslacht heeft gemaakt. En dat God de draad met Israël weer bezig is op te pakken. En daar gaan, niks kan dat vereilen. Dat is mijn vaste, rotsvaste overtuiging. Ja, hier zit een heel verhaal aan vast. Ik had het met een broeder over, ja, maar wat moet je nou doen, hè? Wij hebben in Hogeveen het Bethesda ziekenhuis. En dit is de directeur. En die directeur, dat is dokter Van der Velde. En dit is het monument van mensen die door de Duitsers zijn geëxecuteerd bij de Woeste Hoeve. Als u daarnaast met de auto bent, gaat u daar eens kijken. En er staat ook dokter Van der Velde op. En weet u nou waarom dokter Van der Velde daarop staat? Hij was christen, mee Nederlands hervormd. Maar hij had een radio in het ziekenhuis, dus hij wist wat er aan het gebeuren was, ook van de kampen. En hij nam in dat ziekenhuis Joden op om ze in feite te voorkomen dat ze werden afgevoerd. En dan kun je zeggen van ja, de Heer komt terug, wij hoeven niks te doen. Maar soms kunnen keuzes van mensen bepalend zijn voor de levens van anderen. En soms is het ook principieel. Gaat u er maar naartoe en dan komt die dokter Van der Velde daartegen. Het is een man die zijn leven eigenlijk heeft gegeven, toch voor dat volk. De volgende man. Ik was met mijn dochter op dat tempelplein, een jaar of 10 terug, en toen waren we dus op dat tempelplein zelf. En toen liep ze naar die poort. Want ik had gezegd, ja, dat is de gouden poort. Die wordt niet geopend. Ja, pas als de Messias terugkeert. Maar die poort is dichtgemetseld. En de islamieten die denken, ja, als we er nou een begraafplaats voor maken, dan gaat Ezekiel 43, is meen ik, gaat ook niet in vervulling. Hè, dat hij vanaf de Olijfberg die tempel in zal gaan. En toen werd ze gelijk tot de orde geroepen. Weg daar. Ze mocht niet eens bij die binnenkant van die poort kijken door die wakf, die bewakers, die islamitische bewakers van het tempelplein. En dat heeft best grote indruk gemaakt op haar, maar ook op mij, terwijl ik er toch eigenlijk al veel mee bezig was. Nou, dit is die tempel die in de toekomst, naar mijn persoonlijke mening, andere christenen zeggen, dat is niet zo, ik geloof wel dat die toch weer herbouwd zal worden, de volgende maand. Ik heb laatst een mailtje gekregen van iemand met een foto, die was naar Israël gegaan. En die heeft ook bij dat tempelinstituut gezien dat eigenlijk alles al klaar is. En dit is een van die gouden menorah's die daar dus inkomen. En eigenlijk wordt dat allemaal al gereed gemaakt, ook voor die herbouw van de tempel. Ja, dit is de klaagmuur, hè? De kotel, de westelijke muur. De Joden spreken liever niet over de klaagmuur. Ik heb iedere ochtend, ik heb een website van Never Be Silent, ik weet niet of u het kent. En daar staan 3 camera's op de klaagmuur. En iedere ochtend heb ik stille tijd. En dan kijk ik toch even naar de klaagmuur. En dan vind ik het eigenlijk een wonder dat ik vanuit mijn kamertje, achter mijn beeldscherm, heb ik zicht op Jeruzalem. Ik hoor zelfs de vogels fluiten. En dan zie ik daar 3 camera's, zie je daar de Joden bidden. En dan kun je zeggen, ja, het zijn orthodoxe Joden, ze kennen de Heer niet. Maar ze bidden wel ook voor de volkeren. En ze bidden wel voor de komst van de Messias. Want die orthodoxe Joden, die weten dat het niet goed gaat, dat Israël in de verdrukking komt. En ik heb wel eens dat ik een nacht niet kan slapen. Dat heeft u natuurlijk nooit, maar ik heb dat wel eens. En laatst was ik om 3 uur op. En ik denk, nou ga ik toch eens kijken of daar dan nog Joden aan bidden. En toen stonden ze ook weer te bidden. En om 5 uur ook. En om 1 uur ook. En dan denk ik van ja, met al onze kritiek op Israël, sommige kritiek is terecht. Er wordt eigenlijk, kun je zeggen, 24 uur per dag gebeden. Ook voor de goyim, ook voor de volk. 1 ding ontbreekt. Ze kennen de Messias niet. Maar dat zal op 1 dag gebeuren als de Heer zich aan hen zal manifesteren. En we zien dat er zoveel Messias beleiden, de Joden, ook komen en gemeentes aan het ontstaan zijn. Broeder Bonhof, die weet dat beter dan ik. Maar we zien dat de Heer werkt. Ook in
Zacharia
dat land.
12 vers 10. Zacharia 12 vers 10. Ja. Ik zal over hen uitstorten de geest der genade en der gebeden.
Zacharia 12.
En dan zullen zij zien
wie ze doorstoken. Ja.
Dat is een kerntekst, dat gaat ook gebeuren. En zodra dat gebeurt, dan wordt Israël tot heil van alle volken.
En ze zullen over hem een rouwklacht aanheffen als een rouwklacht over een enig kind. En ze zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene. En daar kom ik weer terug op Lucas 19. Hè? Baruch haba b'shem Adonai, dat hij op een veulen daar die stad binnenkwam. Ik denk soms wel eens, zou ik hem hebben gezien, Messias? De mensen zagen het niet toen, maar het was wel de Messias. Maar er komt een tijd dat hij terug zal keren in alle majesteit, in volle majesteit. En zich aan zijn volk zal openbaren. Eigenlijk is dit al een voorbode ervan. Het roept enorme aversie en haat op, ook in de Arabische wereld. Maar het is een gegeven, je kunt er gewoon niet omheen. Mag de volgende. Ja, dat is een grote, die heb ik een keer gekocht op de Heilige Landstichting. Waar meneer Van Acht woont. En die vond ik eigenlijk wel mooi, ik denk, die fotografeer ik eens. Een Jood in gebed.
Ja.
Nou, als de bazuin klinkt, en dat is eigenlijk ook de essentie van vanmiddag. Ik geloof zelf in hem dat de Heer terugkomt, zijn gemeente zal weghalen. Maar dat de Heer ook zal regeren over Israël. En met zijn volk de weg zal gaan waarvan de Bijbel zegt, die weg wil ik gaan. En dat zal een dag zijn, broeders en zusters. Een dag om nooit te vergeten. Een dag waar je ook naar uit mag kijken. En ik hoop dat ik u vanmiddag een beetje heb kunnen schetsen. Dat volk Israël, maar ook wel de context van de dingen die aan het gebeuren zijn. Nou, ik dank u voor uw aandacht en ik wens u, ik hoop dat u, u mag altijd met kritiek komen, u mag ook altijd reageren. Ik wens u ook God zegen. Dank u.
Abba Vader, u alleen.